Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 95 en daarvan de eerste twee versen, Psalm 95 vers 1 en 2. Gemeente, zingen wij Na de Wet en de hoofdsom van de wet uit Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Psalm 26 vers 2 zingen wij Na de Wet en de hoofdsom van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dus het eerste en het grote gebod en het tweede, daaraan gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, in onze voorbeden denken wij aan Anita en Koos Verburg. Gisteren is de vader van Anita en de schoonvader van Koos en de opa van hun kinderen plotseling overleden in de leeftijd van 70 jaar. Laten wij samen bidden. Heere, trouwe en eeuwige God, u hebt ons samengebracht in het huis van u, dit huis van gebed, waar geslachtenlang uw naam is aangeroepen in de gebeden, de zorgen en de noden, maar ook de zegeningen beleden voor uw aangezicht. Heere, wij hebben ons vanmorgen in die lijn van de geslachten gevoegd en buigen ons ook nu in ons gebed voor u neer. Met ootmoed en ontzag voor u de grote en de heerlijke en de eeuwige God. u die spreekt ook in het rijk van de natuur, de schepping. Heer, we zijn er getuigen van geweest, de storm die over het land heeft geraasd, schade heeft gegeven, maar zijn ook mensenlevens te betreuren. Heer, wij bidden ook voor al diegenen die daar met heel veel verdriet op terugzien, die dag, als je geliefde van huis gaat en niet terugkomt, getroffen door de storm, omvallende bomen. Schrikkelijk, Heere. Als je leven zo ineens wordt afgesneden. We bidden om uw troost, om uw kracht, om uw nabijheid. Ook in bijzonder, Heere, voor Anita en Koos en voor hun kinderen. Nu zij gisteren zo ineens bepaald zijn geworden bij de eindigheid van het leven. Een geliefde vader, een schoonvader, een opa. Ook zo ineens uit het leven is weggerukt. Heere, wat leert het ons? Wat uw woord zegt, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. En wij dragen, Heere, de adem maar in de neusgaten. Door u erin geblazen, zoals we dat naar uw woord beleiden. Maar op uw tijd en op uw wijze wordt ons ook de adem benomen. Heere, dat is aangrijpend. We bidden, Heere, voor Koos en voor Anita en hun kinderen en hun hele familiekring, om uw kracht, om uw troost, om uw nabijheid, Heere. Als het leven zo'n volstrekt andere wending neemt van het een op het andere moment. Heere, laat eens in deze dagen uw troost vanuit uw woord ook mogen ondervinden. En ook op de dag van de begrafenis, Heere, dat zij mogen weten dat u erbij bent. Met uw woorden van troost en van genade. Wilt u ze opvangen, Heer, en allen die ook door zo'n bericht weer bij hun eigen verlies indringend worden bepaald. Dragen wij vanmorgen in onze gebeden aan u op. Geef van dag tot dag wat nodig is, Heer. Aan moed en troost en hoop en verwachting in het leven. Heer, zo gebeurt er heel veel ook in deze wereld. De spanning gigantisch opgelopen is. Krachtige taal wordt uitgesproken rond de Oekraïne en Rusland. Tegenstrijdige berichten. Maar dat het spannend is, Heere, dat voelen wij alle wel aan. Wilt u, o God, de machten daar in toom houden. En ons behoeden en bewaren voor een gewapend conflict. En andere middelen die in werking worden gezet om die vrede te bewaren. Wilt u dat zegenen, Heere? Zo voltrekt zich het een naar het ander. De jaren van pandemie, waar we nu een klein beetje uit lijken te komen, is ook iets wat we graag willen. Het gewone leven weer oppakken. En toch, Heere, wat zijn we ontzettend kwetsbaar. Wat zijn wij vergankelijke mensen. Wat zijn we, als het erop aankomt, machteloos. Wij die alles in de hand denken te hebben. De maakbaarheid van alle dingen in handen te hebben. En toch, Heere, het is eigenlijk niks. En tot zulke mensen die zwak zijn, die vooral, Heere, zondig zijn, komt u. We zijn immers, Heere, uw maaksel, het werk van uw handen. Ook al hebben wij ons dan met alle geweld losgerukt van u, door ons hart aan een ander te geven en een eigen weg te gaan zonder u. U de dienst opgezegd, gebroken. O God, en wat zijn de gevolgen enorm. De diepe scheuren van gebrokenheid, van ellende, van verdriet, van rouw, de dood. Heere, dat is wat wij ervan gemaakt hebben. En deze schepping hebben meegenomen, zodat ze zucht en kraakt en kreunt in haar voegen. En te midden van dat alles, Heere, laat u uw woord, uw evangelie klinken. U die ons niet hebt losgelaten en ons voortdurend opzoekt met woorden van eeuwig leven. Die leven wekken, die dat leven ook in stand houden. Dat nieuwe leven waar wij zo schreeuwend behoefte aan hebben, o God. Laat het ons zien als het ons tot op heden koud laat. Dat evangelie van uw genade, laat het ons zien, o God, hoe ontzettend heilloos de weg is zonder u en zonder uw Christus. Maar laat ons ook zien, Heere, dat er vergeving en eeuwig leven mogelijk is voluit. In hem die u daartoe gezonden hebt in deze wereld en de onderste weg ging van lijden en sterven, van verzoening aanbrengen. Die als het levende brood gebroken werd tot een volkomen verzoening voor de zonde. O God, laat zo het evangelie ook hier in uw gemeente, maar wereldwijd schitteren. Dwars door alles heen, Heere. En wilt u, o Heilige Geest, het ook thuis brengen in de harten van zondaren, jongeren en ouderen. Dat de wissel in ons leven echt omgaat. Maar dat het ook, Heere, wordt versterkt, dat leven met u, en verdiept en vernieuwd door de kracht van uw Geest. Heere, zo zijn onze ogen op u gericht. Ontferm u over ons en wees ons hier in de kerk en thuis een God van nabij. Heere, dat het goed mag zijn vandaag om in de kerk te zijn, om met ons verbonden te zijn, om het woord te horen. En dat ons hart en leven, Heer, op die stem van u, de levende God, is afgestemd. Heer, schenk het ons en werken door de kracht van uw Geest en van uw woord. Verzoen genadig, Heer, al onze zonden. Al datgeen wat bij u niet door de beugel kan, o God. Verzoen het genadig om Christus wil. En zie ons aan in zijn volkomen werken. Schenk ons in zijn naam ook uw zegen, horing en verhoring van onze gebeden die wij voor u neerleggen. Zegen uw werk, Heere, hier en overal, onder Israël en de volkeren. Zendingswerk, evangelisatiewerk, ook uw vervolgde kerk. O God, hou staande in de strijd en ontfermt u zich. En verheerlijk zo door alles heen uw naam, o drie enige God. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Johannesevangelie, het 6e hoofdstuk. We lezen uit het woord van God vanmorgen Johannes 6. Het is een heel lang hoofdstuk. Ik lees er drie gedeelten met u uit. Johannes 6 vers 1 tot en met 4 lezen we allereerst. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat zij tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat aldaar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Dan vervolgen we vers 22 tot en met 24. En des andere daags de schare die aan de andere zijde van de zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene, daar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen ze ook in de schepen, En kwamen te Capernaum zoekende Jezus. En dan volgen we de schriftlezing in vers 53. Jezus dan zei tot hen, voorwaar zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagoge lerende te Capernaum. Vele dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zei tot hen, ergert u dit? Wat zou het dan zijn? Zo gij de Zoon des mensen zag opvaren daar hij tevoren was. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie ze waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zei, daarom heb ik tot u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven is van mijn Vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En Jezus dan zei tot de 12, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven en wij hebben geloofd en bekend dat gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde, heb ik u niet 12 uitverkoren en 1 uit u is een duivel. En hij zei dit van Judas, Simons zoon, Iscariot, want deze zou hem verraden, zijn de 1 van de 12. De tekst, gemeente, voor de verkondiging is vers 2a. En hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen. En dan vers 66 tot en met 69. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En Jezus dan zei tot de 12, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven en wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Tot zover, gemeente, de lezing uit de schriften. Namens de kerkenraad zijn er nog de volgende afkondigingen voor u. De diensten op Deo voor Lente volgende week zondag, dominee Liefdink om 10:00. Dat is een voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal. En om 6:30 dominee Geen uit Katwijk aan Zee. De collecte van vandaag is de eerste voor het jeugdwerk en de tweede voor de evangelisatie. kunt deze in de bestemde zakken doen bij de uitgang. Maandag 21 februari Bijbelkring, Our Choice om 8 uur. Woensdag 23 februari Bijbelkring, Berera om 8 uur. En vrijdag 25 februari, gezamenlijke clubavond om 19:30. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen met elkaar gemeente uit Psalm 119, vers 56 en 84. Psalm 119, vers 56 en 84. Gemeente, zingen wij na de verkondiging van het woord uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Psalm 73 vers 13 zingen wij direct in aansluiting op de verkondiging van het woord. En het thema voor de preek van vanmorgen is het kantelpunt. In de eerste plaats aanhaken. Ten tweede afhaken. En ten derde inhaken. Gemeente, dat kan er zomaar zijn, zo'n kantelpunt van het een op het ander moment. Het bejubeld en verguisd worden ligt soms heel dicht bij elkaar. Je ziet dat soms in de politiek, een debat waar eigenlijk niets bijzonders aan de hand lijkt te zijn, maar één weifelend antwoord, een wat onzeker gegeven antwoord, kan er zomaar voor zorgen dat er een kantelpunt komt in het politieke debat. De sfeer wordt anders en uiteindelijk loopt het voor de bewindsman slecht af. Hij moet het veld ruimen. Niemand heeft het eigenlijk aanzien komen en toch is dat het eindresultaat. Een kantelpunt, het beslissende punt waardoor alles anders wordt en soms grote gevolgen heeft. We zien dat, gemeente, ook in de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt vanuit het woord van God. Er breekt zo'n kantelpunt aan op het moment dat de Heere Jezus zijn onderwijs geeft. En het leek er helemaal niet op dat de stemming zo zou omslaan. En een grote menigte volgden hem, zo lees ik in onze eerste tekst van Johannes 6, dat spreekt ons juist van aanhaken. Dat is eigenlijk hartstikke mooi, dat is prachtig als je dat leest. Die groep van volgelingen rond de Heere Jezus die groter en groter werd. Men haakte bij hem aan en dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want waar Jezus kwam, daar viel om zo te zeggen altijd iets te beleven. Een grote menigte volgden hem, omdat zij zijn tekenen zagen. Mensen liepen te hoop om hem te horen, vooral ook om hem te zien. De wonderen en de tekenen te zien die hij deed. Jezus die met 5 broden en 2 visjes een schare van duizenden te eten kon geven. Dat is ook een ongekend groot wonder. Je zou erbij hebben gestaan. Jezus die water in wijn wist te veranderen op de bruiloft in Cana. Jezus die gehandicapten deed lopen en zieken genas. Dat was natuurlijk ongekend. Dat was in de geschiedenis nooit voorgekomen. En dat deed heel veel mensen bij hem aanhaken. Het verhaal van hem gaat rond. En weldra zijn de mensen niet meer te tellen die om hem heen staan gedromd. En men is het er snel over eens, dit is hij. De lang beloofde waarvan de profeten hebben gesproken, de Messias. Hij moet koning over ons worden. Hij is onze grote bevrijder. En de stemming, gemeent onder het volk, zat er goed in als het ging over Jezus. Men was enthousiast over hem. Een hele volkstammen die dromden om hem heen en volgden hem waar hij ook maar heen gaat. En ze namen elkaar mee. Je krijgt de indruk, gemeente, dat iedereen zo'n beetje alles uit handen liet vallen. Alleen al bij het gerucht wat rondging over Jezus, dat hij in de buurt was. Kijk, gemeente, wij weten het vervolg van deze geschiedenis, maar als je dat nou niet zou weten, dan is dat natuurlijk geweldig mooi als zulke berichten de ronde doen. Dat zoveel mensen belangstelling hebben voor de Heere Jezus. En hun uiterste best doen om bij hem in de buurt te zijn. Om een woord van hem te horen. Een glim van hem op te vangen. Ze hebben er echt iets voor over, zo lijkt het toch. Begin van deze geschiedenis is er een gemeente om jaloers op te worden in een tijd van kerkverlating. Het enthousiasme onder de mensen over Jezus is groot. Er is, om zo te zeggen, voor een evangelisatieouderling nauwelijks iets te doen. Zoveel mensen die aanhaken, belangstellend zijn onder de bekoring van de Heere Jezus Christus zijn. Dat is, gemeente, het beeld van Johannes 6. En men hangt aan zijn lippen. Zijn woorden zijn immers machtig en gezaghebbend. Ik ben het brood des levens, zo getuigt hij van zichzelf. En het enthousiasme is niet te stuiten. Geef ons altijd dit brood, Heer, zo roepen ze uit. Maar ondertussen, gemeente, gaat de Heere Jezus door met zijn onderwijs en steekt hij stapje voor stapje steeds verder de diepte in. En het hele heilgeheim rond zijn persoon wordt door hem al meer en meer opengelegd. Hij openbaart, hij maakt zichzelf als het ware al meer en meer bekend. Ik ben gekomen uit de hemel, door mijn Vader neergelegd in deze wereld om zijn wil te doen. En hij zal mij overgeven tot in de dood. Hij, dat hemelse brood, gemeente, zal letterlijk gebroken worden op het kruis van Golgotha. Door het lijden tot de heerlijkheid. Maar, zegt Jezus, om mijn woorden werkelijk te verstaan, te geloven, heb je de Heilige Geest nodig, die een zondaar levend maakt. Wil je werkelijk aan mij verbonden zijn, dan is daar uiteindelijk de trekkracht van mijn hemelse Vader voor nodig. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem is gegeven van mijn Vader. En wij vatten soms, gemeente, die woorden als een soort inperking van het werk van God en de genade van God op. Maar wat Jezus hier doet is uiteindelijk voluit verkondiging van het werk van de drie enige God. Wat tot verheerlijking van hem is, maar tegelijk, gemeente, knakt er iets bij het volk. Nu de Heere Jezus zo is gaan spreken, deze reden is hard, zo is hun reactie niet aan te horen, dit gaat even te ver. En dit is het kantelpunt, gemeente. En vele aanhakers worden afhakers. En het volgen van hem stopt dan ook onmiddellijk. De woorden die hij nu spreekt, die passen absoluut niet bij het plaatje wat zij van hem hebben. En wat zij voor ogen hebben van een verlosser. Dit blijkt dus niet de revolutionair te zijn die te vuur en te zwaard hen zal verlossen. Dat blijkt wel uit zijn woorden. Dit is nota bene een verlosser die zich laat breken als brood. Een verlosser die zijn bloed zal geven. Dat is een heel ander beeld van wat zij voor ogen hebben. En het blijkt, gemeente, onder de bekoring zijn van Jezus, is nog geen bekering tot Jezus. De woorden van hem zijn voor velen een streep door de rekening. Zo'n Messias. En men voegt de daad bij het woord afhaken. En gemeente, nu komt de tegenstelling op een aangrijpende wijze aan het licht. Je bent echt discipel of je bent meeloper. Je bent echt van harte door het geloof aan Christus verbonden of je loopt maar wat met hem mee om er misschien op de een of andere manier beter van te worden. Je hebt je hart echt aan hem verloren of uiteindelijk op de kepen beschouwd zie je niks in hem. Of, om in het beeld van Johannes 6 te blijven, Christus wordt voor je het brood wat tot in eeuwigheid verzadigt. Of je komt om voor eeuwig van honger. Omdat je dit brood des levens uiteindelijk niet van harte nodig hebt. Gemeente, in grote drommen liep men achter de Heere Jezus aan. Maar vele keren zich nu van hem af. Hij voldoet niet aan hun verwachtingspatroon. En het enthousiasme is snel getemperd en slaat zelfs om in ergernis. En de synagoge in Capernaum loopt daarom snel leeg. Afhaken. Gemeente, Gemeente, zien we het vandaag de dag niet om ons heen? We zijn soms de enige in de straat of zoals bij ons in het portiek die naar de kerk gaat. Soms de enige in de familie of zelfs in het gezin. En velen weten er intussen van, ook in het eigen gezin, waar soms kinderen en kleinkinderen zijn afgehaakt of dreigen af te haken. Soms zie je het bijna zich voltrekken, gemeente. Die innerlijke afhaak. Je ziet het soms gebeuren. En erover praten, nou ja. Je weet hoe dat gaat, hè. De keuze is gemaakt en wij bepalen zelf wel de gang door ons leven. Wij nemen zelf onze beslissingen en als je er niet over ophoudt, dan... Zo gaat dat soms helaas. Hoeveel hebben definitief de kerk niet de rug toegekeerd en daarmee zich van God afgewend. En dat zal hier niet anders zijn als bij ons gemeente. Velen zullen daar de pijn van met zich meedragen. Het is bijna zeldzaam als een heel gezin, een hele familie nog kerkelijk betrokken is. En ik hoor per week wat verhalen aan van ouders en grootouders die de scherpe pijn van dat afhaken met zich meedragen. En uiterst bezorgd zijn over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Want ja, welke toekomst zonder God is dat eigenlijk? En ja, die kom je ook tegen, gemeente, mensen die teleurgesteld zijn geraakt in de kerk. Als instituut. En dat gebeurt zeker. Of je hebt een akkefietje met een kerkganger wat niet goed komt. En er worden allerlei alibi's aangedragen. Om het afhaken goed te praten of mensen, dat kan ook, hebben zoveel averij opgelopen op hun levensweg. En geven God daarvan de schuld. Zo'n God die dat allemaal toelaat in mijn leven. En verbitterd zeggen ze hem vaarwel. Hij voldoet niet aan je verwachtingspatroon. Sprak laatst een jongen van 18. Die had zijn zinnen gezet op een bepaalde opleiding. Bij de marine. En door een heel klein dingetje werd hij afgekeurd. Zijn hele carrière was uiteindelijk, zijn hele schoolopleiding helemaal afgestemd op dat ene doel. En het ging niet door. Toen werd ook zijn opa nog ziek, ongeneeslijk ziek. En dat was voor hem de druppel. En hij zei het heel openlijk tegen zijn ouders. Zo'n God, ik hoef het niet. Als jullie naar de kerk gaan, ik blijf thuis. Als jullie thuis beneden meeluisteren, dan ga ik wel op mijn kamer zitten. Dat snijdt er doorheen, gemeente. Afhaken. Maar gemeente, hoe het ook is, zou het niet vastzitten uiteindelijk op dat exclusieve van het evangelie. Christus alleen en genade alleen. En dat belijden wij natuurlijk als reformatorische christenen. Maar ondertussen zeggen we wel wat, hè. Alleen genade en alleen Christus. Alleen behouden worden door Christus als het brood des levens, dat is ons wel heel erg exclusief. En al de stekelsgemeenten van ons leven kunnen zomaar overeind komen. Dat Christus de enige weg is tot de zaligheid. Hoe durf je dat vandaag de dag nog te zeggen? En wat verbeeld je je wel, zo word je al heel snel toegevoegd. Om dat te beweren dat Christus het op moest nemen voor zondaren en ook op wilde nemen voor zondaren, dat is voor ons gemeente vernederend tot en met. En dat zet mijn leven wat dit betreft, ook mijn vrome leven, mijn godsdienstige leven, volstrekt buitenspel. Want hier, gemeente, is mijn eigen ik in het geding. En daar wil ik toch graag aan vasthouden. U niet? Ik wil mijn leven niet zomaar zonder slag of stoot aan hem overgeven. De touwtjes van mijn leven wil ik zelf graag in handen houden. Ik wil best een zaligmaker. Als je het vraagt, gemeente, morgen om je heen, wilt u naar de hemel? Natuurlijk, dat wil iedereen, echt waar. Maar wil je ook de weg bewandelen daarnaartoe? Door je leven over te geven in zijn handen. Ik wil best een zalig maken, maar die dan past bij mijn eigen leven. Gemeente, zou het daar ten diepste ook hier in Johannes 6 niet op vastzitten? Op dat exclusieve van het evangelie. Is dat niet de uiteindelijke reden van dat men afhaakt? Hij moest als het brood des levens aan het eind van zijn leven gebroken worden. Om zo, gemeente, de zonde weg te dragen, omdat u en ik en geen enkele andere sterveling dat wilde doen en kon doen, niet bereid was om te doen. Een Bijbelverklaarde zegt zo treffend, gemeente, wat Jezus had gezegd over zijn neerkomen als het hemelse brood, ligt hen heel zwaar op de maag. Er valt voor hen onmogelijk te verteren. En ondertussen, gemeente, is dit wel heel wat geweest voor de Heer Jezus. Hè? Onbegrip en afkeer van de mensen die je eerst bejubelde. Het is een uiterst pijnlijke ervaring, dat kunnen wij ook ondervonden hebben in het leven. Dat je eerst meetelde, maar ze moeten je niet meer. Je wordt zachtjes of wat hardhandig uit de kring gegooid. We kunnen elkaar er levenslang door beschadigen, gemeente, maar dat is voor de Heer Jezus Christus niet anders geweest. Hij was ook voluit mens. Het is echt een uiterst pijnlijk moment die een diepe kras op zijn herdersziel heeft achtergelaten. Want zo zei iemand, is bij onze tekst, de goede herder zag nooit een schaap het verderf tegemoet snellen zonder dat zijn hart bloedde. Treffend onder woorden gebracht, gemeente. Want afhaken, dat weet hij als geen ander. Afhaken in het volgen, in het dienen van hem, betekent, gemeente, het eeuwig verderf tegemoet gaan. En wat zal daarom hier zijn hart hebben gehuild, omdat de Heere Jezus dat als geen ander beseft. Ja, gemeente, ook dit is een pijnlijk deel geweest van de weg, de lijdensweg die hij moest gaan. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Volgelingen die afhaken. En uitgerekend op dit moment stelt de Heere Jezus dan die vraag aan zijn discipelen: wilt u ook niet weggaan? Zou je ook niet afhaken? Dat is een onbegrijpelijke vraag natuurlijk. Toch? Het is toch eigenlijk een vraag die je op zo'n moment als dit niet verwacht. Dit doet er toch geen goed aan. Dit steunt de zaak van het Koninkrijk van God toch niet? De Heer Jezus zou er toch alles aan moeten doen om die weggelopen zondaren weer terug te krijgen. Het is toch dan beter om je eerder uitgesproken woorden wat terug te nemen, op zijn minst wat af te zwakken. Dat zouden wij misschien doen, hè? Beetje klantvriendelijker, wat water bij de wijn. De mensen moeten toch met een goed gevoel straks naar huis gaan. Dat is een reëel gevaar, gemeente. Dat is een uiterst grote verzoeking. Ook als je het woord verkondigt, weet u? Beetje aanpassen. We willen immers niemand verliezen. En dat is waar. Het is natuurlijk ook waar, gemeente, het is de toon die de muziek maakt. Maar om de gunst van mensen te winnen, mogen we nooit iets afdoen van het evangelie. Gemeente, het gaat niet om een goed gevoel of zoiets in de kerk. Maar het gaat, gemeente, om de redding en de zaligheid van zondaren. En daarin om de eer van de drie-enige God. Begrijpt u? En Jezus stelt op dit moment een indringende vraag. Die eigenlijk, gemeente, ons hart en leven wil openbreken. Wat is nu uiteindelijk de drijfveer om mij te blijven volgen? Wat is je diepste intentie van je volgen? Wilt u ook niet weggaan? Wat een ontnuchterende vraag, gemeente. Waarom behoort u nog tot de christelijke gemeente? Waarom komt u nog naar de kerk onder het woord van God? Nou ja, daar hebben we natuurlijk zo onze antwoorden wel op. Dat zijn we gewend. Zo zegt de een misschien, ik ben erbij opgevoed en dat laat je niet zo snel los. Dat is prachtig, gemeente. En toch zijn er ontelbaar velen geweest die er ook bij zijn opgevoed, maar toch zijn afgehaakt. U zit er nog. Je kunt toch op heel veel andere wijze je tijd op zondag doorbrengen. Wilt u ook niet weggaan? De vraag, gemeente, wordt gesteld op een crisismoment. Volgen wij de massa of blijven wij echt bij de Heer Jezus? Er komt hier een scheiding op gang door de woorden van Christus tussen geloof en ongeloof. Tussen werkelijk discipel zijn of meeloper zijn. En het is waar, gemeente. Er kan wat dit betreft heel veel twijfel zijn in je hart. En een ander zegt, ja, er is ontzettend veel strijd en aanvechting. Als het om de geloofsvragen gaat, als het gaat om de volharding van het geloof. En jij zegt misschien, ja, u moest eens weten hoe ik elke dag in het volle leven sta, in een volstrekt seculiere, ongelovige omgeving. Hoe lastig dat is. En dat er zoveel is en zoveel op je afkomt. Dat geloven in hem en het volgen van hem bemoeilijkt. En als je dan ook nog om je heen ziet dat zoveel afhaken. En dan hoor je bijna dat stemmetje van binnen, zouden ze dan toch gelijk hebben? Al degenen die zeggen dat God. Wat een verzoeking, gemeente. En ik herken het wel, moet ik eerlijk zeggen. Soms last van. Op bepaalde momenten komt het op je af als een boemerang. Je hebt het wel verkondigd, maar. O, dat maar. Maar gemeente, als het er nu echt op aankomt, naar wie gaat je hart uit? Welke naam leeft er in je hart? Welke naam is er afgedrukt, om zo te zeggen, in de wand van je hart? Onuitwisbaar. En daar waar helaas velen de Heer Jezus de rug toekeren en er een enkele kleine kring overblijft van discipelen, spreekt Petrus mede namens de anderen zijn hart uit. Heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat spreekt gemeente van inhaken. Hier komt de keus van Petrus hart voor de dag. De omstandigheden heeft hij tegen. Want de massa heeft hij tegen. Maar zijn hart is bij de Heer Jezus. Hij zit aan hem vast. Met die onbreekbare band van het geloof. Er is er maar één die voor mij telt. Om wie het gaat en om wie het draait in mijn leven. Dat bent u, Heer Jezus. Het geloof roemt hier tegen de omstandigheden in. Door die ontdekkend scherpe vraag die de Heer Jezus stelt, klinkt het geloofsantwoord, gemeente, des te stelliger en des te vaster. Heere, naar wie zullen wij heen gaan? Er is geen andere keuzemogelijkheid voor Petrus en de anderen. Gemeente, die vraag, die misschien die onbegrijpelijke vraag, die scherpe vraag van de Heer Jezus, wilt u ook niet weggaan, is uiteindelijk, gemeente, een vraag die gesteld wordt in zijn hartelijke liefde en trouw tot zijn volgelingen. Hij laat de discipelen in liefde vrij om een keus te maken. Ze zijn vrij om te gaan als ze willen. Hij wil immers niet tegen wil en dank worden gevolgd. Maar uit liefde, uit een hart wat uitgaat naar hem, wat betrokken is op hem, wat betrokken is op het werk wat hij gaat doen. En de vraag, gemeente, aan zijn discipelen dient er uiteindelijk toe om hen dichter, hechter, dichter naar hem toe te trekken en hechter aan hem te verbinden. De geest van God heeft hen vastgesnoerd aan Christus, dat ze hem nooit meer kunnen missen. Ook al zijn ze dan maar met een kleine kring, omdat de grote massa afhaakt. Hun geloofskeus ligt vast. En die keusgemeente wordt op dit moment alleen maar vaster in hun leven. Die onberouwelijke keus in hun hart, die gevallen is zoals je dat ook leest bij Rut. Orpa die bleef toen het er echt op aankwam, toch achter in Moab. Zij kon de grens niet over en haakte af. Maar bij Rut brak het juist op dat crisismoment door. Toen Naomi druk op haar uitoefende, zul je ook niet hier blijven. Je hebt geen enkele toekomst in Israël. En toen klonk het, uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Zo verantwoordde zij de keuze van haar hart. Zo ligt het uiteindelijk ook hier, gemeente, bij Petrus en bij die anderen. Door de roepstem van Christus, door zijn machtswoord, is Petrus hart en leven voorgoed verbonden geraakt aan de heiland. Hij zal zijn heiland volgen waar het ook heen gaat. Ook al beseft Petrus lange na niet wat hij hier zegt. Maar toch, het is wel waar. Principieel is de keus gevallen die niet meer ongedaan gedaan kan worden. Er is een keus die vast ligt in je hart en leven, omdat God zelf die erin gelegd heeft. Petrus beleidt die de Heere te zullen volgen. Maar die belijdenisgemeente houdt ook voor hem in dat er geen andere weg voor hem is. Geen alternatief. Die is er natuurlijk wel. Toch? Alternatieven genoeg. Maar daar is in hun leven streep doorgehaald. Er is er één die bovenaan staat. Er gaat niets en niemand uit boven de levende God en zijn Christus. Buiten hem is een grote gapende leegte. De wissel omgegaan. Vroeger zeiden ze, de brug is opgehaald. Je kunt niet meer terug naar dat oude leven in de zonde en zonder God en zonder zijn Christus. Dat kan niet meer. Naar wie moet ik anders heen gaan? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Er is geen alternatief, gemeente. Ja, die zijn er natuurlijk wel. En die worden aanbeden, aangehangen en gevolgd. De idolen van deze wereld. Je komt ze overal tegen. Maar wat bieden ze uiteindelijk? Of leiders met een messiascomplex die heel wat denken te geven, te kunnen geven. En waar de massa zoet gehouden mee wordt. Maar toch, het draait allemaal om het eigen ik. Je komt het tegen, gemeente, in de kerk. Mensen die rücksichtloos achter bepaalde voorgangers aangaan. Dat is het. En van links tot rechts kom je tegen. En je kunt natuurlijk ook winkelen in het schap van concentratie en meditatie om boven jezelf uit te zien te komen of zo. Bij ons hier in de kerk hebben wij een spiritueel centrum. waar je ook je hart nog op kunt halen, maar allemaal los van God en van het woord en van Christus, geen verlosser van je zonde nodig hebben, omdat je het zelf wel denkt te redden. Gemeente, dat zal blijken te zijn een eeuwige vergissing. Of je hebt het voor jezelf een klein beetje ingericht, God wat, en ik hou ook nog wat voor mezelf. Gemeente, als het er nou echt op aankomt, hè. Ik zit heel veel aan ziekbedden, aan sterfbedden. Sinds 1 december heb ik al 14 begraven. Dat is aangrijpend, soms ook heel leerzaam. Want gemeente, op zulke momenten is alle franje van het leven af. En ook de franje van het godsdienstige leven en vrome leven eraf. En dan klemt er maar één vraag, toch? Wie of wat schenkt mij nou echte vreugde en vrede en houvast? Als ik alles los moet laten. En dat is heel wat, gemeente. En niet makkelijk. Gemeente, wat of wie geeft mij uitzicht zelfs over de dood en het graf heen? Dat antwoord kennen wij natuurlijk, maar weten we het ook echt, gemeente? Christus, Hij alleen. Daar waar alles en iedereen het af laat weten, blijft Hij staande. En dat geloofsgeheim laat, dat haalt de Heer Jezus hier, gemeente, door die vraag te stellen boven in het hart van Petrus. Kun je misschien alleen staan, in je gezin, in je familiekring, in de groep, in je werkkring, in de straat waar je woont. Dat kan, hè. Kan je heel veel kosten. Dat is naar het woord. Maar die ene schat, die Christus heet, die zou je voor geen goud van de wereld willen en kunnen missen. En denk niet, gemeente, vanmorgen, dat de Heer Jezus door deze vraag te stellen zijn volgelingen wil wegstoten. Nee. Dat zeker niet, gemeente. Hij wil niets liever dan dat wij hem te voet vallen en hem leren volgen. En je kunt hem, gemeente, nooit betichten, ook niet door het stellen van deze vraag van hardvochtigheid en onbewogenheid. Bepaald niet, gemeente. Klonk het niet op een bepaald moment uit zijn mond hartstochtelijk, toen hij met tranen in de ogen stond voor de poort van Jeruzalem: hoe menigmaal heb ik u bijeen willen brengen. Dat zegt alles, gemeente. Je kunt bij hem terecht. Het evangelie van vandaag is, gemeente, en dat is het evangelie van gisteren en van de toekomst. Het evangelie is dat zelfs, gemeente, uw zonde en uw schuld wat hem betreft niet in de weg staan. Hij weet er wel raad mee, echt waar. En het klinkt hier toch ook in Johannes 6, wie tot mij komt, die zal ik niet terugsturen, echt niet. Geen afstoten, gemeente, maar nodigen tot het heil dat nooit vergaat. Elke preek en elke keer wanneer je uit je Bijbeltje leest, leg daar getuigenis van af. En zo, gemeente, wil de Heilige Geest die geloofskeuze in je hart werken. Altijd door het woord. Dan mag je met heel veel verwachting je Bijbeltje lezen, weet je. Met aandacht, biddend: Heere, laat me het zien, open mijn hart ervoor. En zo kom je zondags naar de kerk of zit je thuis met deze dienst mee te luisteren. O God, kom binnen in mijn leven en druk die woorden van eeuwig leven af. Tot wie zal ik anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dit zijn woorden, gemeente, vol van leven, die zoveel weten te bewerken. Zo machtig veel. Als een kracht van God. Woorden van eeuwigheidswaarde. Wat je een leven geeft wat nooit zal sterven. Echt waar. Dat je dat doet bij God inhaken. Dat de weerhaken, om zo te zeggen, van het woord van God zich vasthecht in je hart. En je komt er niet meer van los. Heere, dit is het. En het verbindt ons aan Hem. Want als je die woorden, gemeente, van eeuwig leven samenvat, zou je dat in één naam kunnen doen. Christus. De Zoon van de levende God. Dat blijkt uit de inhoud van de belijdenis van Petrus. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. U bent mijn Christus, mijn Verlosser, mijn Redder, mijn Borg. Die uiteindelijk mijn zonde voor goed en voor eeuwig wegdraagt op het vloekhout op Golgotha. En dan weet het waarachtig geloof het gemeente bij tijden zo vast. En het is in de kern toch een zeker weten. Maar zo vast, dat er op zulke momenten geen twijfel mogelijk is. Er is er maar één die dat voor mij gedaan heeft. De Zoon van God, de Christus der Schriften, die zich zo aan mij bekend heeft gemaakt. In de verkondiging van het evangelie. Gemeente, dat moment, hè, dat bij God, nou beter gezegd, dat Hij bij ons inhaakt en binnenkomt. En dat je Hem mag omhelzen met de handen van het geloof. En dat keer op keer, gemeente. Tot wie moet ik anders heen gaan? Tot niemand anders dan tot u alleen, de Christus Gods. En dat is, gemeente, eten en drinken van het brood des levens. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Wat een machtige belijdenis, gemeente, komt hier uit de mond van Petrus. Ziet u wat hij vraagt, dan bewerkstelligt hij. Wat hij uitwerkt, wilt u ook niet weggaan? Wat dat losmaakt. Hij legt zijn hart helemaal open. En belijdt het. U bent de Christus. De Zoon van de levende God. En misschien is er iemand thuis of hier in de kerk die zegt ja. Daar weet ik van in mijn leven. Die oprechte keuze voor Hem. Ik heb eenmaal mijn ja-woord gegeven hier of elders. Waar dan ook, gemeente, maar echt mijn ja-woord gegeven in volle overgave. Een moment om nooit te vergeten, ik kon niet anders. Maar als ik dan nu terugkijk, dan kan ik zoveel opnoemen. Wat het tegendeel van mijn keus laat zien. Heel veel. Waar ik me diep voor heb te schamen voor God. En die vraag die Jezus hier stelt, die komt al heel erg op me af. Wilt u ook niet weggaan? Heb ik me niet vergist? Is het wel echt geweest? Heb ik niet te hoog van de toren geblazen op dat moment? O gemeente, wat kan er geworsteld worden met die vragen? En zouden diezelfde vragen, gemeente, uiteindelijk ook weer niet bij Petrus hebben geleefd? Na Goede Vrijdag? En zal hij toen niet, gemeente, toen hij zijn meester had verloochend, zelfs met krachttermen erbij, zou hij toen niet meer schaamd hebben teruggedracht dan dit moment hier in de synagoge van Capernaum, in wat hij toen beleden had? Ongetwijfeld. En hij meende het hoor. Echt waar, maar gemeente, zie dan die bewogenheid van Christus eens. Hij laat soms dwalen, maar nooit verdwalen. Want de goede herder zelf zocht daar zijn schaap zo liefdevol op en komt dan terug. Komt terug op die keuze van Petrus' hart, weet u. Er was al een ontmoeting geweest op de opstandingsdag. Maar Johannes 21 vertelt ons van die tweede ontmoeting onder vier ogen. waar Jezus terugkomt op die meer dan eens uitgesproken geloofsbelijdenis, komt hij terug op zijn eigen werk. Gemeente, ik zou zeggen vanmorgen, als je met diezelfde vragen topt en worstelt, ga naast Petrus staan vanmorgen. En de vraag klonk en klinkt ook tot driemaal toe indringend, maar ook liefdevol: heb je mij lief? Heb je mij lief? Heb je mij lief? En in alle overgave moest Petrus toen zijn hart op tafel leggen. En kon hij zelfs de levende Christus als getuige inroepen. Want hij kent het hart van zijn kind als geen ander. En ondanks alles wat er gebeurd was, mocht hij het toch belijden. Die belijdenis die op de bodem van zijn hart leefde en er niet uit te krijgen was: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Ik heb mijn God. En dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven, daarnaast. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn troost in smart, de trouwe Heere van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven. Gemeente, zo wil de Heere God het ook vandaag weer opnieuw laten doorbreken. Versterkt en verdiept. Opdat het zingt in je hart als een echte geloofsbelijdenis. Misschien wel heel schuchter. En misschien wel aangevochten en bestreden. Maar toch, je kunt er uiteindelijk niet van zwijgen. En je zingt. En je zingt het uit. Toch tot eer van God. Wie heb ik nevens u in de hemel? Naast u lust mij ook niets op de aarde. En bezwijk dan zelfs mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rotssteen van mijn hart. En voor eeuwig mijn erfdeel. Amen. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Heere getrouwe God, wij danken u dat u ons ontmoeten wilde vanmorgen. En ook die vraag aan ons stelde, wilt u ook niet weggaan? Een onbegrijpelijke vraag, zo vinden wij. En toch, Heer, het is een vraag in liefde gesteld. Die ons hart op de, wat ons hart op de tafel wil hebben. Zoals dat bij Petrus was. De vragen naar de diepste drijfveren van het christen zijn. De diepste motivatie van het waarom we hier zitten. Onder de verkondiging van het woord. Het zijn indringende vragen, Heren. Maar wilt u geven en werken door de kracht van uw geest dat het is zoals bij Petrus, tot wie, Heren, zullen we anders heen gaan? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven, die hebben zich vastgehecht in mijn hart. Er is maar één die telt, ook al wordt dat soms aangevochten en bestreden. Dat is zeker waar, Heren. Uw grote tegenstander zit niet stil. En ook ons eigen ik steekt weer vaak de kop op, maar toch. Tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. We hebben bekend en geloofd dat u het bent. De Christus Gods, de Verlosser, de Redder, ook van mij. Heere, zegen zo uw woord. En wilt u de kracht van uw woord en geest, Heere, ook met dit woord doorwerken. Ook in het midden van uw gemeente hier. En wilt u zo, o God, uw naam groot en heerlijk maken. En er ook velen brengen tot dit getuigenis. Met mond en hart. Tot eer van uw naam. Zegen daartoe al het werk wat ook in deze uw gemeente mag gebeuren. Door dominee Liefdink en door de broeders en alle die een taak onder jong en oud hebben. Allemaal dienstbaar, Heren. De mensen van de techniek. De organisten. Koster. Allemaal dienstbaar. Aan uw koninkrijk. Heren, wilt u ons zo uw zegen geven deze dag. Verlangend uitzien. Naar de volgende kerkdienst. Heren, behoed en bewaar en bescherm ons ook onderweg. Schenk uw zegen. Heren. In de naam van uw Zoon. De Heere Jezus Christus. En we bidden ook, Heren. Voor al diegenen. Die wij heel goed kennen. En die zijn afgehaakt. Van uw dienst en van uw woord. Verdrietig en pijnlijk. O God, laat het woord wat ook in hun leven. Het zaad van uw woord wat gestrooid is tot ontkieming komen. Wilt u ze erbij trekken. Met kracht. Door uw geest. Heren. Dat we ze elke dag bidden bij u brengen. Getrouwe God, ontferm u. En hoor ons gebed. In Christus naam. Amen. Psalm 116 zingen wij tot slot. God heb ik lief. Vers 1 en 10 van Psalm 116. Gemeente, bidden wij om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Amen.